Fijn dat je weer in ons midden bent.
Met plezier.
En jij werkt onder de Indianen. Mm-hmm. Dat is ook een heel apart gebied.
Ja.
Het is eigenlijk het no man's land in Suriname. Tenminste, het is best wel ver van de hoofdstad.
Mm-hmm.
En we weten dat God jullie al heel lang op een mooie manier gebruikt daar in het binnenland. Daarom wil ik ook de zegen voor je uitspreken.
Dank je.
Vader, dank u voor Marco en Marjolein. Dank u, Vader, dat u hen zo gebruikt in uw dienst in Suriname. Heer, bij de Indianen, heer, de inheemse bevolking. Heer, dank u dat u daar uw licht laat schijnen. Heer. Want we weten ook dat ook bij de Indianen er veel duisternis is. Veel allerlei bijgeloof is. En allerlei duistere gemachten werken, Heer. Maar Heer, uw bloed is sterker, Heer. Uw geloof is sterker. U bent sterker, u staat boven alle machten. En ik dank u dat u daar deze mooie broeder en zuster voor wilt gebruiken in uw dienst. Wilt u hem zegenen in de woorden die hij mag spreken tot ons. Wilt u hem vervullen met uw Heilige Geest. In Jezus' naam. Amen.
Dank je. Fantastisch om vanmorgen weer bij jullie te zijn. Zo de afgelopen jaren, één keer per jaar, om weer te delen en te getuigen. Maar ook het woord van God met elkaar te openen. En dat wil ik graag met jullie doen. Zometeen in Johannes hoofdstuk 6. Het thema van de boodschap is gelijk oversteken. Wat heb je daarvoor beeld bij? Gelijk oversteken. Zo van, ik heb iets, en die ander heeft iets, en ik wil wat hij heeft, en hij wil wat ik heb. Maar ja, als ik eerst geef wat ik heb, dan loopt hij er misschien mee weg, en dan krijg ik niks. Maar als je gelijk oversteekt, moest ik aan denken, ik zag ergens een film, dat ging over een gevangenruil. En die twee die moesten zo op een vliegveld zo naar elkaar toe lopen. En het was heel spannend, van het moment dat ze elkaar passeerden, of ze ook inderdaad de ruimte kregen om door te lopen naar de andere kant. En beide waren dan vrij. Dat liep daar anders, maar goed, het ging over die film. Even iets anders. We zitten hier in een school en dat is wel heel toepasselijk om eens af te vragen van, weet je nog, sommigen is het misschien wat recenter, vorige week nog, sommigen pas een 20 jaar geleden, dat je op school zat en dat je af en toe getest werd. Een toets, een schriftelijke overhoorde, dat was een SO. Dat was zo'n eng woord dat je het maar afkortte. Oh, Gunt, ga er een SO geven. De blaadjes komen al tevoorschijn. Ik heb mijn huiswerk niet gemaakt. Ken je dat nog van vroeger? Van die moment dat je even door de vloer ging van... Had ik maar gestudeerd, maar die film was leuk. Of dat gezellige gesprek. Nou ja, goed. Een test die af en toe even moet worden afgenomen... om te kijken of wat we geleerd hebben ook is blijven hangen. Of je dat ook hebt opgepakt. Of je daar ook iets, of je het hebt, je eigen hebt gemaakt en er wat mee gaat doen. Want dat is toch wat je aan het doen bent op school, aan het leren om het je eigen te maken. Nou, ben je gegroeid in de dingen? En daar moest ik aan denken toen ik las, wat we straks gaan lezen, in Johannes hoofdstuk 6. Dat Jezus geeft daar ook zo'n overhoring. Hij geeft daar een test, een opdracht om eens even te toetsen of ze inmiddels, de discipelen, wat hebben opgestoken van wat hij allemaal geleerd heeft. Als zo'n rabbi ging met een aantal leerlingen, dan leerde hij ze van alles. Maar hij wilde ook eens weten of het bij ze binnen was gekomen. Of het uit hun oren ook in hun hart terecht was gekomen. En of ze er ook wat mee gingen doen. Kijk maar, Johannes hoofdstuk 6. Daarna vertrok Jezus naar de overzijde van de zee van Tiberias in Galilea. En hem volgde een grote schare, omdat zij de tekenen zagen die hij aan zieken verrichtte. En Jezus ging de berg op en zat daar neder met zijn discipelen. En het Pascha, het feest der Joden, was nabij. Toen Jezus dan de ogen opsloeg en zag dat een grote schare tot hem kwam, zeide hij tot Filippus: waar zullen wij broden kopen, dat deze kunnen eten? Maar daar komt hij. Maar dat zei hij om hem op de proef te stellen, want hij wist zelf wat hij doen zou. Filippus antwoordde hem: 200 schellingen brood is voor deze niet genoeg, als ieder een kleine hoeveelheid zal krijgen. Een van de discipelen, Andreas, de broer van Simon Petrus, zei tot hem: hier is een jongen die 5 gerstebroden en 2 vissen heeft. Maar wat betekent dat voor zoveel? Jezus zei: laat de mensen gaan zitten. Nu was er veel gras op die plaats. De mannen gingen dus zitten ten getale van omstreeks 5000. Jezus dan nam de broden, dankte en verdeelde ze onder hen die daar zaten, evenzo van de vissen, zoveel zij wensten. En toen zij verzadigd waren, je hoorde de boeren om je heen, zeide hij tot zijn discipelen: verzamel de overgeblevene brokken, zodat niets verloren gaat. Zij verzamelden die dus en vulden 12 korven met brokken van de 5 gerstebroden die overgeschoten waren, nadat men gegeten had. Prachtig. En als je dat zo leest, dan loop je het risico dat je over een aantal dingen heen leest. Ach, dat is zo'n bekende geschiedenis. Ja, er is nog een andere wonderbare spijs in het evangelie. Ja, dat weet ik. Prachtig, hè? Mooi, hè? Gaan we verder aan de orde van de dag. Maar laten we hier eens naar kijken wat hier gebeurt. Wat gebeurt er nou eigenlijk? Jezus is de leraar en zijn discipelen de leerlingen. De klas, de school. En zo worden ze ook verschillende keren aangegeven in de evangelie. De leerlingen, ze waren in een lesprogramma betrokken. Volop bezig in een trainingsprogramma waarbij de Messias hem leert over hemzelf, over zijn Vader in de hemel, God, en over het koninkrijk der hemelen. Zijn koninkrijk wat komen gaat. En waarom worden ze opgeleid? Zo van, nou, dat is leuk voor ze, dan leren ze wat, en dan hebben ze wat aan in hun leven, dan kunnen ze nog carrière maken, gaan ze straks solliciteren. Zeggen, ik ben bij Jezus geweest, ik heb ook nog een certificaat. Kijk eens, ik ben evangelist. Leuk, hè? Kan ik nou leraar worden ergens op een school? Nee, dat was niet de bedoeling. De bedoeling was dat als Jezus heen zou gaan naar de hemel, vanuit die 12 wij bereikt zouden worden. Dat jij Jezus kent, komt door dat wat hier gebeurt. Daar is het begin. En het moest voortgaan en voortgaan en voortgaan. En als het goed is, gaat het nog steeds voort en leren anderen via jou en mij Jezus kennen. Leren over het koninkrijk der hemelen. Wanneer heb jij voor het laatst een test gehad van Jezus? Wanneer ben je voor het laatst je geloof getest? Misschien moest je ook wel iets doen. Mensen eten geven, misschien geen 5000, misschien 2. Hoe ging dat? Had je niks in de kast? Of wel? Maar hoe ging dat? Oké, laten we eens kijken wat hier gebeurt. In dit trainingsprogramma. Dan komt hier die situatie dat de Heer zijn discipelen een test afneemt. Een praktijkopdracht. Ga eens wat doen met wat je allemaal geleerd hebt. Die kennen wij toch ook? En uit dit verslag van Johannes krijgen we het beeld dat Jezus zijn vraag aan Filippus stelt. Waar zullen wij broden kopen dat deze kunnen eten? Maar in Matthäus staat het net iets anders. Bij het vallen van de avond, Matthäus hoofdstuk 14 vers 15 staat, kwamen de discipelen tot hem en zeiden: de plaats hier is eenzaam en de tijd is reeds verstrekt. Heer, het is al een uur of 6, die mensen moeten eten en het wordt donker en er zijn helemaal geen winkels. Hoe moet dat nou? Zend dan de scharen weg, zeggen de discipelen. Dan kunnen ze naar de dorpen gaan om spijzen voor zich te kopen. Ken je dat zelf ook, dat als het moeilijk wordt dat je het bij een ander neerlegt? Of, het is tijd, zullen we maar gaan, dan succes, doei! Dat je jezelf eigenlijk verantwoordelijkheid aflegt en afneemt van, nou, doe het zelf maar. Of als je met de Heer in gesprek zou zijn, dat je eigenlijk ook hulp zoekt, zoals hier Filippus of de discipelen. Heer, het is al zo laat, wilt u dan zorgen dat er hier iemand stopt als ik de bus niet meer kan halen en ik ga nu liften? Vader, wilt u dan zorgen dat die auto stopt, de volgende dan, Heer? Dat God allerlei opdrachten van je krijgt? Mijn geld is op, Heer, stuur alsjeblieft iemand die mij vandaag een tientje wil lenen. Of de huisbaas zegt het huurcontract op, vader, hoe kom ik aan een huis? Dat God dat voor je op mag lossen. Zoals hier de discipelen tegen Jezus zeggen. We weten het niet, stuur ze maar weg. Jij hebt al een oplossing bedacht en dan mag de Heer het voor je doen. Ken je dat? Ik ken dat wel. Dat we de Heer als het ware voorschrijven hoe Hij ons tegemoet moet komen in wat wij als uitweg zien. Als het moeilijk wordt. Als het best komt. Ik ken dat nog wel uit de tijd dat ik op school zat. Dat er altijd wel iemand was en dat er een toets kwam. Dat, maar ik heb nog een vraag. Geen vragen. Invullen. Vanuit onze kaders bedenken wij wel een oplossing voor de Heer. Dan wordt als het ware onze logica zijn restrictie. Dat is een moeilijke. Wij plaatsen hem in onze logica en zeggen dan, Heer, los het op binnen die kaders. Maar dan lezen we verder. En dan zien we Jezus' reactie op die oplossing van de discipelen. Maar Jezus zei tot hen, ze hoeven niet weg te gaan. Geef gij hen te eten.
Dacht hij, wat gaan ze doen?
Geef gij hen te eten. En vers 5 laat Jezus al zien dat hij de mensen te eten wil geven. Hadden de discipelen daar nog niet aan gedacht dan? Hoe dachten zij daarover? We zullen wel zien.
Wat kan mij dat schelen? Dat is Gods probleem.
Geef gij hen te eten, zegt Jezus dan. Maar dat is toch onmogelijk voor de discipelen? Hoe moeten ze dat nou doen? Had Jezus dat dan niet door, dat ze dat niet konden? Hoe moet dat dan? Het past gewoon niet bij wat zij kunnen en kennen, wat ze kunnen bedenken, wat zij weten. Het past niet binnen hun kaders. Ik denk altijd in termen van buiten de box. En het past er niet in hun box. Het past niet in hun gereedschapsset. Het past niet in hun bedenken. Ook niet over, terwijl ze al die tijd al met Jezus wandelden, in hun bedenken over wat Jezus zou kunnen doen. Het past er niet. En dat weet hij zelf ook wel. Want er staat dan ook, Jezus zei dit om hen op de proef te stellen. Welke proef? Eten voor meer dan 5000 mensen. 5000 mannen, er zullen vrouwen en kinderen bij zijn geweest. Doe eens een gooi, 8000 man en vrouw en kind. 10.000, 12.000, 15.000, het maakt niet uit. Moet je je eens voorstellen, al zouden het er maar 5000 zijn geweest. Met hoeveel zijn we hier nu? Doe eens een gooi. 200? 300. Met hoeveel moet je dat vermenigvuldigen om er 5000 van te maken? En dan straks allemaal samen eten en nog 12 korven overhouden. En er is alleen maar haast niks. Probleem. De discipelen. Laten we daar eens naar kijken. Eerst zelf proberen op te lossen. Ken je dat? Een probleem ontstaat en dat probeer je eerst. Verplaats je eens in de discipelen. Wat zou je hier zo met zo'n grote massa mensen doen als je bij de leiders van de gemeente zou horen, een oudste of een diaken? Maakt niet uit wie je bent. En die opdracht ligt er, die taak, die vraag, die behoefte, die problematiek. Opeens, eten, help. Niet aan gedacht, hoe lossen we het op? Stuur ze maar naar huis, zegt er een. Ja, slim. Maar Jezus zegt nee. Maar nou eens even iets anders. Wie van jullie heeft hier vandaag de dag, nu op dit moment, een koekje bij je in een tas voor een van je kinderen? Hoeft geen vinger op te steken. Ja, daar zit er een. Ja, precies. Goed zo. Ik durf te zeggen dat onder die 5000 best wel iets te eten is geweest. Of zag je nou echt dat die allemaal zo dom waren om van huis te gaan zonder iets erbij? Van misschien gebeurt er nog iets vandaag. Ze zullen misschien niet met rugzakken vol eten hebben gelopen, maar er zal best wel het een en het ander zijn geweest. En dan gaan de discipelen gaan daar vragen en ze komen terug met niks. Wat gebeurde daar? Ja, ik heb hier mijn man, mevrouw en kinderen. Ik heb hier 2 broodjes. Ik heb ook nog wat eten. Nee, ik heb niks. 5000, ja, ben gek. Ben gek. Ik heb mijn eigen gezin toch om voor te zorgen. Dat staat er niet, maar ik kan me dat zomaar voorstellen. Dat er best wel wat eten zal zijn geweest. Maar om te delen, dan ben je het gelijk kwijt. Je bent toch gek? Daar neem je toch niet voor mee? Stel je voor. Maar wacht eens. Opeens komt daar een jongen. Staat niet bij hoe oud hij is. En er komt een jongen en die heeft nog iets. Verplaats je nou eens in die jongen.
sta je dan? Misschien heeft hij de afgelopen dagen eten uit zijn mond gespaard. Om nog wat te hebben voor de volgende dag. Is hij er heel zuinig op geweest. Hij had nog wat. Voor later. Voor straks. Zou jij dan je eten afstaan? Dan komt Andreas tussen die groepen mensen daar, jouw kant op. En die vraagt, heb jij nog wat te eten? Heb jij nog iets te eten? We moeten... De Heer vraagt om eten. Jezus, even gewoon eten. En dan sta je daar en komt steeds dichterbij. En dan denk je, ja, maar ik heb het wel. Ja, hier. Ik heb nog iets. Hij was tenminste zo slim geweest om eten mee te nemen. Moest hij dat nu zomaar afstaan? Zou jij dat doen? Wanneer Jezus dat nu aan jou zou vragen. Om dat wat jij bijeen gespaard hebt. Vergaard hebt, bewaard hebt, zuinig op bent geweest. Je best hebt gedaan om het op te zamelen. Dat je voor wat voor later hebt. En Jezus zou zeggen, joh, ik heb er nog zoveel duizend. En die hebben nu honger. Help me. Stel je nou toch eens voor. Dat jouw 3000 euro die gespaard is door de Heer, voor de Heer komt. En dat hij daar 3000 miljoen van maakt. 3 miljard is dat, geloof ik.
Wof.
Jouw 3000. Oh, oh! Of niet? Stel je bent een van de discipelen. Of die jongen. Hoe ga je ermee om? Maar nu even terug naar de werkelijke situatie die we hier aantreffen. De meester en zijn leerlingen. Hij zei dit om hem op de proef te stellen, want hij wist zelf wat hij doen zou. Wat wilde de Heer nu in deze test van zijn leerlingen zien? Waar was hij naar op zoek? Wat wilde hij testen? Of ze wonderen konden verrichten? Of ze het jongetje zouden kunnen vinden?
Nee, dat was het ook niet. Nou, dat was Andreas met een 10 geslaagd. Daar hoor je niks over, dus daar ging het schijnbaar niet om. Hij kreeg ook geen certificaat. Dat gebeurde niet.
Wat zocht hij dan? Waar was deze test nu eigenlijk op gericht? Wat denk je? Vertrouwen. Geloof. Visie. Dat ze dat wat ze met Jezus hadden meegemaakt, zouden zien gebeuren, dat ze zich helemaal geen zorgen zouden maken over die 5000 man en meer die moesten eten. Want de Heer was het toch? Waar maak je nou zorgen over? Heer, ze willen eten. Vader, Jezus, ga uw gang. Doe wat u altijd doet. Doe zoals we u kennen. Ik vertrouw u dat dat voor u helemaal geen probleem... Al zouden er 500.000 mensen staan. Nou en... Het is Jezus. Hé, dat is de Zoon van God. Waar maak je je zorgen over? Kom op. Dat gaat geweldig worden. Zijn er niet nog een paar honderdduizend mensen bij? Dan kunnen we die er ook bij halen. Wordt het nog een groter wonder. Wow. Of niet?
Ja, dat is een probleem. Stuur ze maar weg. Dat wordt niks.
Of, wow, nu gaan we iets beleven. Twee verschillende gedachten. Wat zocht Jezus? Dat niet de omstandigheden het laatste woord hebben, maar dat hij het laatste woord heeft. En neemt. Hij kijkt en hij handelt verder dan onze omstandigheden. Hij is toch de goede herder? Oh ja. Hij is toch de Heer van de hemelse machten? Of niet? Hij is overwinnaar. Ken je dat lied? Hij is de Alfa en de Omega. Zou voor hem iets te wonderlijk zijn?
Ja, we hebben Susan maar weg.
Dat lezen we. Overwinnaar, goede herder. Maar kun je dat ook belijden? Kun je dat nazeggen vanuit je bestaan? Vanuit het diepst van je wezen? Hoe werkt het dan wanneer het er echt op aankomt? Ook hier bij ons, vandaag, nu...
Wij worden zo bemoedigd door te mogen werken onder de Wayana-Indianen. Lieve mensen, het is zo geweldig. Weet je waarom? Want daar kunnen ze het evangelie brengen. Ben je gek? Dat is helemaal niet wat wij zomaar geweldig kunnen doen. Wij mogen zien wat God aan het doen is onder zijn gemeente daar. Dat mogen we doen. Mijn belangrijkste bediening is het jullie vertellen. De boodschapper zijn van het geweldige werk wat God doet onder mensen. Ver weg, diep in de jungle, weggestopt. Weet je wat het daar is? Het is Gods laboratorium. Daar gebeuren dingen in het geheim. En hij heeft ons geroepen om het te komen vertellen wat daar gebeurt. Jazeker, een groep ver weggestoken in de jungle, ja. Maar wij wonen daar op één plek, 450 mensen in een dorp. Andere plek langs de rivier, 1000 mensen. De totale stam van de Wayans, pak een beet, 2500 mensen. Het is een druppel op een gloeiende plaat. Maar als die druppel gaat koken, dan wordt die groter. Dat is natuurkunde. En als hij groter wordt, dan verdampt hij en dan vermenigvuldigt hij zich en dan komt hij overal terecht. Dat zien we gebeuren. Sinds een jaar of 50, 60 is daar het evangelie gekomen. Wij zijn de laatste werkers van het Koninkrijk van God, de laatste zendelingen. Die daar gekomen zijn om nog wat hand- en spandiensten te verrichten aan een gemeente die aan het ontstaan is geweest, die groeit, die ontwikkelt, die bloeit. Maar ook hallend trammelant is. Wat wil je? Dat zijn mensen, dit is jij en ik. Maar ook waar een steeds grotere groep zich toewijdt aan de Here en ziet van, wij kunnen het zelf niet. En hij is onze God en met hem gaan we verder. Ja, zo bijzonder dat we de laatste tijd... We komen net terug uit Canada, 4 weken. Met 2 Vajana-stellen zijn we daar geweest om met hen rond te gaan langs verschillende reservaten. De Indianen in Canada worden eigenlijk, daar wordt op neergekeken. En de Indianen in Canada zitten aan de grond en hebben dezelfde problematiek die wij destijds en nog steeds aantreffen onder de Indianenstammen in Zuid-Amerika. Drugs, seksproblemen, trammeland met allerlei narigheid, verslaafd, heel veel zelfmoorden onder jonge mensen, geen uitzicht, narigheid, duisternis. Op het moment dat Gods licht in de duisternis gaat schijnen, verandert alles. Verandert het perspectief, gaat het geloof, gaat bloeien. En we hadden 4 Indianen bij ons, 2 echtparen, die tot getuigen kwamen in de reservaten in Canada. En de bemoediging die dat had. Bemoediging naar oudere mensen toe, vaak oude vrouwen, alleen nog maar oma's die nog bidden voor hun kinderen en kleinkinderen. En het geloof niet loslaten. En die we mochten bemoedigen. Dus zeggen, nou komen daar Indianen uit Zuid-Amerika met mij bidden. En ze gaan weer komen en we gaan weer terug. Met nog meer en langer. Omdat ik geloof dat God zegt, ik ben mijn Indianen, mijn First Nation in Canada niet vergeten. Er is meer werk daar, vanuit blanken, vanuit kerken onder de Indianen. Maar er is een enorm wantrouwen, want in het verleden hebben de Indianen alleen maar last gehad van de blanken. Ze zijn onderdrukt in de Verenigde Staten en Canada. Ze zijn weggestopt in reservaten. Een treaty, we hebben het mooi geregeld, handtekeningen, allemaal klaar. Jij daar, ik de rest van de wereld. Niet meer jagen, niet meer vissen, niet meer niks. Jij daar. Je krijgt een uitkering, niet zeuren, je hebt het inkomen. Mooi toch? Maar als je geen werk hebt en geen dingen realiseert en niks presteert, en je hebt alleen maar een uitkering, wat gaat er dan gebeuren? Dan ga je downhill all the way. Dan gaat je trots weg, je eigenwaarde gaat weg, alles gaat weg. En dat is op dit moment aan de hand met de Indiaanse populatie in Noord-Amerika. En dan zegt God, ik heb een plek in Zuid-Amerika waar ik klaar ben aan het maken, een groep mensen. Het is een klein groepje. 12 discipelen, de rest van de wereld. Voor God is een klein groepje nooit te klein. Het zijn een paar 100.000 man, nou en vrouwen en kinderen. En ik stuur ze nu, ik roep ze nu, de afgelopen 2 jaar maken we dat mee, dat er een proces op gang komt om hen naar Noord-Amerika te brengen, om daar gewoon te vertellen wie Jezus is. En dan zeggen ze, ja, maar dat is het geloof van de blanken. En dan zeggen ze, nee hoor. Nee. We zijn gewoon Indianen. We leven als Indianen, we denken als Indianen, we eten als Indianen, we jagen als Indianen, we planten als Indianen. We zijn gewoon Indianen. Maar we houden van Jezus. We zijn een nieuwe schepping in Christus. Oh, vertel, wat dan? En dan komt het. En dan zie je die monden opengaan in Noord-Amerika. Oh. Wie is die Jezus dan? En dan mag je voor ze bidden en dan mogen we ze bij de Heer brengen. God doet dat op dit moment.
Omdat hij de goede herder is. Omdat hij de overwinnaar is. Omdat hij een verschil uitmaakt in de duisternis waarin deze mensen zijn opgesloten. Hij zegt, ik maak je vrij. Prachtig wat jullie daar doen in die gevangenissen. Dat doet Jezus overal. Ha! Dat is onze Heer. Hij begint bij de werkelijkheid die we allemaal kunnen zien. Niet genoeg te eten. Geen winkels in de buurt. Onmogelijk, zeggen wij. Wij zien geen uitweg. Wij zien geen oplossing. Hoe moet het nou verder? Dat wordt allemaal niks. Help! Onze kaders zijn te klein om Gods kaders te kunnen bevatten. Logisch toch? Hij is de schepper. Zijn kaders gaan ons ver boven de pet. Zo ver dat velen ook onder ons dat allang allemaal naar het Rijk der Fabelen hebben verwezen. Ja, de Bijbel, kom op. Geloof jij nog in sprookjes? Ken je dat? Omdat we het niet kunnen pakken. Jezus zoekt vandaag naar dat jongetje met die 5 broden en die 2 vissen. Ook hier. Dat jongetje gebruikte ook zijn verstand. Hij maakte een keus. Hij wist ook wel dat hij veel te weinig had om al die mensen te kunnen eten geven. Maar hij dacht, ik geef het aan Jezus. Kijk wat er gebeurt. Hij geloofde ergens ook dat wat hij genoeg, dat wat hij had, genoeg zou zijn voor God om daar die massa mee te voeden. Voldoende om de 5000 te voeden. En, wist hij veel, zelfs nog 12 man de brood over te houden. Ruim voldoende. Hoe gebruiken wij ons verstand vandaag? Vertrouw je hem alles wat je bent en wat je hebt en wie je bent toe? Mag hij het doen met jou?
Ja, ik ben niet goed genoeg en ze mankeert nog van alles aan mij. En,
weet je wat aan mij allemaal? Ik ga niet lopen, dat aan mij allemaal verkeerd. Daar kan ik de hele tijd over praten.
Maar dat is voor God niet van belang. Hij zoekt je hart en je verlangen om hem te dienen.
Mag hij alles wie en wat je bent en hebt
vermenigvuldigen tot eer van zijn naam. En de uitbreiding van zijn koninkrijk, ook hier in Gouda, lieve mensen. Deze zaal kan 2 keer zoveel mensen bevatten, toch? Wanneer gaat dat gebeuren? Vanaf nu.
Ben jij beschikbaar? 5 broden en 2 vissen die ruim 5000 mensen voeden. Die jongen gaf ze over in Jezus' handen. Geven in de zin van overgave. Vertrouw je jezelf aan Jezus toe. Misschien is het een goed idee om de dingen eens even anders te pakken vandaag. 5 broden en 2... Wie heeft hier een paar vissen bij zich? Ik dacht het al dat dat niks zou worden. Misschien nog broodjes? Vandaag niet. Oké. Goed. Maar laten we even de vissen en de broden laten liggen. Wat heb je? Niet in je zak nu. Maar wat heb je wel te bieden? Wie ben jij? Wat kun je bieden aan de Heer? Wat heb je beschikbaar? Wat ben je, wie ben je geworden? Wat heb je allemaal aan bagage? In je hoofd, in je hart, in je lijf? Het kan dit zijn. Prachtig, een stem, mooi, of allerlei andere dingen. Noem dat gewoon de 5 en 2 dingen in je leven. Denk er eens over na. Het hoeft geen brood en geen vis te zijn. Het mag heel wat anders zijn. 5 gitaren en een bas, 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 zoiets. Gewoon 5 en 2 dingen in je leven. Wat heb je allemaal ontvangen? Je bent niet gisteren geboren, je hebt al een aantal jaren erop zitten. Je hebt heel wat ontvangen en geleerd en meegenomen en verzameld. Hoeveel is dat? Wat is dat? Jouw 5 en 2 dingen. Misschien je diploma's? Dan zijn dat jouw 5 en 2 diploma's. Kan God ze gebruiken? Je kennis, wat je geleerd hebt. Of je tijd. Ik heb maar 3 maanden om naar een plekje in de wereld te kunnen reizen, naar iemand te gaan helpen, naar een gevangenis te gaan. Of een zendeling te bezoeken. Er komt iemand. Of zoiets. Of een hulpteam bij een ramp. Noem maar op. 3 maanden.
Als God me nou wil gebruiken in die 3 maanden, dan noem ik die 3 maanden mijn 5 en 2 maanden. Het is dan 5 min 2, maar dat maakt niet uit. Mijn 5 en 2 maanden. En ik ga net als het jongetje met het brood aan God geven. Hier zijn mijn 5 min 2, heer, 3 maanden. Zou hij er wat mee gaan doen? Als hij met dat jongetje met die 5 broden en die 2 vissen 5000 mensen gaat voeden. Wat zou hij dan doen met jouw 5 min 2 is 3 maanden? Ga je daarmee geloven dat God daar iets mee gaat doen? Dat hij daar iets mee gaat, met jou iets gaat doen als een instrument in zijn hand waar zijn zegen doorheen gaat om anderen, wie dan ook, waar dan ook, te bereiken met zijn genade, met zijn liefde. Zou hij dat gaan vermenigvuldigen? Ik geloof het wis en waarachtig. Want ik zie het in mijn eigen leven. Dacht je nou echt dat Marjolein, ja, zij nog wel, dat wij iets te bieden zouden hebben aan die mensen daar? Er is veel meer wat er tegenspreekt als wat er voorspreekt. En God gebruikt het op een manier waar wij van staan te kijken. Als je het in zijn handen legt, jouw 5 en 2, gaat hij ermee aan de slag. Hoe anders kan hij ooit bedacht hebben dat hij met 12 discipelen jou en mij zou bereiken vandaag? Dat is toch in onze box gesproken totaal niet te bedenken. Staat er niet eens een drukpers? Hoe moesten ze die Bijbel drukken? Lastig. Heer, hoe gaat u dat doen? Er wordt niks. Ga maar naar huis, stuur me weg. En God zei nee. Met 5 en 2 kom ik verder. Ook vandaag vertrouw je toe aan God. Want hij zal het maken. Geef wie en wat je bent in zijn hand. En ga zien. Zet een stapje terug. Geef het over. En zie zijn macht van vermenigvuldiging. Opdat hij ook met jou zijn koninkrijk bouwt. Zullen we bidden? Heer Jezus, dit lazen we. En u gaf aan dat u uw discipelen op de proef stelde. En als wij het lezen, worden wij tegelijk op de proef gesteld. Hoe ga je hier mee om? Heer, u kunt met 5 en 2 de wereld winnen. En u wilt dat doen. Met al onze 5 en 2's bij elkaar. Al onze dingen die we brengen, heren. Vandaag roept u ons. Allemaal. Ieder van ons. Om na te denken over onze 5 en 2. Onze broden. Onze vissen. Onze tijd. Onze kennis. Onze liefde. Misschien onze logeerkamer. Het maakt niet uit. Heer, onze 5 en 2. Hier zijn ze. Stuur Andreas naar ons toe, Heer. Dat hij ons zal vinden. Kom zelf naar ons toe, Heer. Met uw Heilige Geest in ons hart. En vind een hart wat bereid is. Om dat wat we hebben. Wat we hebben ontvangen. Aan u terug te geven. Opdat u uw koninkrijk bouwt. Hier en tot in de verre omstreken, Heer. Dank u wel. U bent dezelfde. We prijzen u daarvoor, Heer. En verwachten u daarin. In de naam van Jezus. Amen.